90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Hi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar Van Twee Kanten. In deze podcast interview ik twee geliefden over hun relatie. En ik spreek ze apart van elkaar, zodat ze openhartig kunnen praten. Deze week Chris en Christa. Ze zijn nog niet zo lang samen en dol verliefd als Chris vermoedt dat hij ALS heeft, een terminale ziekte.
Ik heb eigenlijk Christa twee keer leren kennen. Eén keer toen ik zelf een jaar of 23 was. Toen was ik leider van een voetbalelftal en daar speelde Christa in.
Ja, ik denk dat ik een jaar of 15 was. Puber was ik in ieder geval.
Ja, dan was dat een hele vrolijke jongen springen in het veld. We konden het altijd heel erg goed met elkaar vinden. Ja, en wij zijn gewoon een ander leven gaan leiden en zijn ze vent tegengekomen. En verhuisd naar de plaats verderop. En toen kwam ik er 6 jaar geleden kwam ik er weer tegen. Er wordt hier heftig carnaval gevierd. En ik kwam een keer op een zaterdagmiddag. Dan ging zij carnaval kijken met een vriendin van haar.
En zij ging uiteindelijk naar huis, want ze had last van de voeten. En ik bleef nog hangen. En ik was met de auto, dus ik had helemaal niets gedronken. En iedereen werd natuurlijk al blauwer en blauwer. Maar dat vind ik dan een soort grappig.
En ik stond daar al 5 uur 's middags. En dan hier begint dat bier drinken om 10 uur. Dus het beste bij mij was er wel een beetje af.
En uiteindelijk kwam ik Chris tegen. En hebben heel de tijd samen gesproken. Toen dacht ik, oh, wat is het toch een leuke vent.
En de volgende dag werd ik uitgenodigd. Joh, kom een hapje eten, even bijkletsen.
Wat had je gemaakt?
Ik denk of chili con carne. Of andijviestampot of nasi, want dat zijn dan 3 dingen die we allebei heel erg lekker vinden. Dus een van die 3 dingen, maar ik weet het niet meer. Ik denk chili.
Ik denk dat het hutspot was.
Wanneer was de eerste zoen?
4 november. En ik draalde eromheen, terwijl ik wel zoiets had, oh, ze is wel heel leuk. Ik wil wel iets meer als een hapje eten en een goed gesprek.
En heel de avond... zat ik wel een beetje te triggeren en een beetje te flirten. Maar hij was heel, eigenlijk heel relaxed en heel, hij hapte niet zo. En voordat ik de deur uit ging, toen pakte hij mij eindelijk beet.
Ik pakte haar beet en gaf haar een zoen. Ja, sindsdien dikke mik eigenlijk.
En nu wonen jullie samen?
Ja, ik denk na die eerste zoen wonen wij 3 maanden later wonen we samen. Ik werd ziek. Eigenlijk zijn er in de ziekte twee momenten. Dus het moment dat ik ga denken van... er is iets raars aan mijn lichaam, dus ik voel iets. Toen was ik een keer hier van een trappetje afgevallen. En toen had ik nekklachten en mijn arm begon heel erg te trillen. Mijn linkerarm. En ik schreef dat volledig toe aan die val. En die nek die ging over, maar dat trillen in mijn arm, dat bleef. Ja, het deed geen pijn, ik had er geen last van. Ja, dus dat werd december, januari en februari en ik had dat. Maar geen pijn, geen last, ik functioneerde goed. En toen zagen wij samen een uitzending van Johnny de Mol. De reis van je leven. Daarin doet Johnny de Mol, gaat met terminale mensen op reis nog een keertje... Allemaal mooie dingen doen. Daar was een ALS-patiënt in die uitzending, Theo Rom. En die vertelde hoe het begon. En ik herkende allerlei dingen daarin. Het begon met trillen in mijn arm. Het begon met een raar gevoel. Wat krachtverlies in mijn arm. Ik denk, oh, dat heb ik ook. Ja, dat heb ik ook.
Merkte je iets aan Chris?
Niks. Niks. En dat vind ik nog zo bijzonder. Omdat we het zo samen over die uitzendingen... Tijdens die uitzending hebben we zo samen gesproken over het feit hoe die mensen erin stonden. En je kijkt samen tv en dan heb je het wel eens over iets. Maar Nou ja, we keken elkaar af en toe aan in mijn beleving. Maar ik heb niks gezien. Ik heb nooit wat gemerkt aan hem.
Ja, ik wil helemaal niet ergens ongerust over maken. En ik denk, het zal me niks wezen. Want ik heb nooit wat. Ja, een keer met voetbal, een keer een schoppie. Maar ja, dat hoort er allemaal bij. En eens een keer een griepje, eens in 20 jaar. Toch mijn afspraak met de huisarts gemaakt. Naar de huisarts kijken. Nou, die vond het ook maar raar. Die huisarts die zegt, nou ja. Toch mijn afspraak maken in het ziekenhuis.
Nou, ik hing gelijk in de telefoon. Want Christy ging nooit naar de huisarts. Dus ik denk, wat is er? Ja, zegt hij, ik heb een beetje rare vage klachten in mijn arm en mijn nek. En, dus ik ga even naar de huisarts. Oh, nou ja, toen dacht ik ook, valt wel mee.
Dat volgde elkaar zo op. Het was huisarts, neuroloog. Nou, neuroloog zei, nou, ga gelijk maar even bloed prikken. Ik vertelde van de val van de trapje hier en last van mijn nek. En dat ik daarna volgens mij last van mijn arm had gekregen. En dus die neuroloog zei, nou, dan gaan we jou over 2 weken nog even door een scanner heen halen. Om dingen uit te gaan sluiten. En dan wil ik je over 2 weken dus weer zien. En neem dan gelijk je partner mee. Nou, toen gingen echt alle alarmbellen af. Als je in het ziekenhuis zou zeggen, neem dan je partner even mee. Dus toen was het voorbij. Ja, toen was de alarmfase rood eigenlijk.
We hadden gewoon allebei het idee dat het fout was. En waarom? Wij zijn helemaal geen doemdenkers. We zijn positievelingen. Wel reëel, maar we halen altijd eigenlijk wel. We proberen te kijken naar de zonnige kant van het leven, naar de mooie dingen van het leven. En ja, we hadden allebei zoiets. Het is gewoon fout.
Christen zat op een stoel. De neuroloog die was met mij bezig, allerlei kleine testjes doen. Fysieke testjes, wat vragen stellen.
Had zij toen überhaupt dat woord ALS in haar
mond? Nee, had ze helemaal niet gesproken. Christa ging vragen aan haar. Ja, kan het dit zijn? Kan het een nekhernia zijn? Dat denk ik niet. Gezien de MRI-scan denk ik dat niet.
En ik weet nog dat ik toen vroeg en echt met mijn hele hart hoopte. Ja, dit klinkt heel hard, waarschijnlijk voor heel veel mensen kunnen het waarschijnlijk niet voorstellen, maar ik hoopte dat het kanker was. Omdat je met kanker nog zoveel hoop hebt. Toen zegt ze, nee, het is geen kanker. Hoopvol vroeg ik of het dan misschien MS zou zijn. Nee, zegt ze. Ik zeg, ziekte van Parkinson. En ik was gewoon mezelf voor de gek aan het houden.
En eigenlijk ging dat steeds erger. En op het laatst zei Christa, na elke keer ontkenning van die neuroloog, dat denk ik niet, dat denk ik niet. Toen zei Christen, oké, worst case scenario, zou het ALS kunnen zijn? En toen zei die neuroloog, dat sluit ik niet uit.
Ja, dan zakt de hele wereld eigenlijk onder je voeten, alle vaste grond zakt onder je voeten vandaan. En je kijkt elkaar aan en ik weet niet meer ik weet niet meer wat ik dacht. Ongeloof, terwijl we het eigenlijk wisten, maar toch ongeloof.
Want wanneer kreeg je de echte diagnose?
28 juni 2018. Dus de UMC, dat is eigenlijk een hele grote second and third opinion. En ik weet dat we de avond ervoor in bed lagen. En Christen zei, Chris, ik hoop maar als je het hebt, ik hoop maar dat je het kan accepteren. Dat je er mee om kan gaan. En toen zei ik te worden, Chris, als ik het morgen krijg, heb ik het nu geaccepteerd. En ik ga ermee om leren gaan en we gaan er nog een paar prachtige jaren van maken. Dat was een dag voor de diagnose. Nou ja, dagdiagnose, allemaal testjes, weet ik het allemaal. Ze vragen heel veel dingen. Ze noemen het wel eens uitsluitingsziekte ALS. Ja, aan het eind van de rit, na de lunch, 2 boterhammetjes. Word je in een kamertje geroepen, zit 2 witte jas tegenover je. Dan mag je gaan zitten. Meneer, we kunnen het niet mooier maken. U heeft ALS. Punt. Je zou zeggen dat het een hele zwarte dag. Maar daarvoor hadden we nog een veel zwartere dag meegemaakt eigenlijk. Het is van Ik had zoiets in de hele periode, neuroloog tot diagnose. Ik had er niemand vertellen, want ik ga geen mensen, komt het weer, ongerust maken over iets wat niet zeker is. Maar Christa zit daarin anders in elkaar. Christa is een prater, die moet dat eruit gooien.
Ik stik altijd als ik dingen niet mag vertellen. Ik ben heel erg open altijd. Dus Chris zei, als je daar behoefte van, aan hebt, dan mag je het wel delen.
We waren een keer tussen de neuroloog en de diagnose hier op het voetbalveld. Het was prachtig weer ergens in juni, denk ik, begin juni. En Christus stond met een goede vriendin van hem te kletsen. Ik ging net een rozeetje halen.
Op een gegeven moment zegt mijn vriendin, die ik heel vaak spreek, hoe gaat het eigenlijk met je? Ik denk, nou ja, ik heb je vorige week of 2 weken geleden nog gezien. Normaal vraag je dat dan niet zo. Ik zeg, nou, als jij echt wil weten hoe het met me gaat, dan moet je nu meelopen naar de overkant. Dus we zijn de straat overgestoken. En toen heb ik dus onze vermoedens verteld. Want toen wisten we het nog niet zeker. En op een gegeven moment krijg ik een belletje van Chris. Van, joh, waar zit je? Ik zeg, ja, ik ben thuis met Mariella. En ik heb het verteld. Hij zegt, kom er nu aan. Dus toen kwam Chris naar huis.
Het grappige van het verhaal is, het is haar beste vriendin, al 40 jaar. En zij heeft een relatie met een van mijn allerbeste vrienden, die ik al 50 jaar ken. Ik zei, ja, dan wil ik het Hans, wil ik het ook vertellen. Want we kunnen niet één vriendin opzadelen met zoiets, dat niet normaal mag vertellen. Dus daarheen gegaan, Hans, kom naar huis toe. Er is iets, Chris en Christen willen iets vertellen. Dus die kwam even later. Dus we zaten in het zonnetje, een biertje erbij en... ja, op een gegeven moment kwam het hoge woord eruit. Dus ja, het was een hele trieste avond. En ik weet wel, die dag daarna, ik heb me eigenlijk nog nooit van mijn leven zo diep zwart donker gevoeld als die dag erna.
Wij noemen dat de meest zwarte dag uit ons leven.
Hoe kan dat?
Ja, omdat het leek wel, doordat we het hardop hadden uitgesproken naar anderen, dat het een soort waarheid was geworden.
Je maakte het zelf definitief door met andere mensen over te praten.
Dat idee hadden we allebei. Ja, en dat hebben we nog steeds. Dat hebben we allebei nog steeds. Dat die dag, dat was nog erger dan de dag van de diagnose.
Maar die dinsdag erop voelde ik me al een stukje beter. En Christa eigenlijk ook. En de donderdag erop ga ik al 20 jaar lang met vrienden even een biertje drinken, even de week doorpraten. Niet overgesproken, alleen die twee mensen wisten. En toen kwam ik thuis. Ik zei, hey Chris, dat is eigenlijk maf. Hoe ellendig ik me maandag voelde. En zij had precies hetzelfde. En die vriend van mij had precies hetzelfde. Dat ik zoiets zei, het hoeft mij eigenlijk niet meer. En 3 dagen later zit je gewoon weer met je vrienden een biertje te drinken, gezellig te kletsen, een heleboel lol te hebben. En ja.
Wat zegt dat? Wat zegt dat over je?
Ik denk dat het zegt, zie je altijd de zonnige kant van het leven. Wat het eerste verdween, mijn linkerarm die werd slechter en slechter. Dus de kracht ging naar uit. Nu ben ik rechts, dus op een gegeven moment kon ik bijvoorbeeld niet meer goed typen met links. En ik merkte ook in mijn linkerbeen dat het achteruit ging. En dus mijn linkerbeen begon wat minder te worden. En we waren inmiddels in training voor de Mont Ventoux gegaan. Kanker heeft Albu6 als sponsoractie, grote sponsoractie. Bij ALS is de Mont Ventoux beklimmen elk jaar. Daar moest natuurlijk ook een beetje voor getraind worden. Dus de eerste 6 maanden trainen, niks aan de hand. Gewoon doen wat ik altijd deed. De laatste 2 maanden begon ik een beetje te trekken met mijn linkerbeen. Ja, dat werd minder en minder en minder. Maar de dag voordat we omhoog moesten, zei ik nog steeds van, ik denk dat ik wel bij de eerste 5 naar boven wandel. Nou, die dag was een helse dag. Na 4 kilometer ging het eigenlijk al niet meer. Dus ik ben op wilskracht. Christa is de hele weg bij me gebleven. 23 kilometer omhoog lopen is het eigenlijk. Pillen erin. Ik moet en ik zal die top halen. Nou, en dat gebeurde.
Ja, het was echt, het was zo mooi, maar ook zo, ja, hij heeft daar zo ontzettend veel wilskracht getoond om omhoog te komen.
Janken in elkaar zijn armen, tranen betuiten. De verliefdheid voelen, de trots voelen. Het enorme, Jezus, wat hou ik van je voelen.
Ik ben gewoon onwijs trots en ook gewoon zo dankbaar. Weet je, hij wilde het zo graag, hij wilde zo graag omhoog lopen.
Gewoon 50 mensen die bij me meeliepen. En Christa in het bijzonder. Dus dat hij letterlijk het pad van ALS met me meeloopt.
En dat doet ze nu ook?
Ja. Je hebt de ziekte, maar ik heb het nu echt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Ik zit sinds een maand of 6 volledig in een rolstoel. Staan kan ik nog. 2 maanden geleden kon ik nog een beetje lopen, 1 meter of 10. 3 keer de huiskamer op en neer. Nu kan ik eigenlijk 2 meter lopen, dat is het ongeveer. En dat wordt hard minder. Mijn armen die zijn er helemaal mee gestopt. Dus ik kan geen rietje meer in mijn glas zetten. Ik kan een toetsenbord kan ik absoluut niet bedienen. Ik kan geen eens op mijn hoofd krabben. Of op mijn knie of op mijn kont. Kan ik allemaal niet meer. Je billen afvegen, dat gaat niet meer. Gewoon nul functie in mijn armen. Ik kan geen boterham naar mijn mond brengen. Geen bestek vasthouden. Dus daar moet ik overal mee op.
Ieder moment van de dag kan het zijn dat hij een beroep op me doet. Al is het maar omdat hij af en toe heeft hij last van zijn ogen. Al is het maar om even zijn ogen. En dat zijn dan ogen te wrijven, zeg maar. En dat zijn geen, dat duurt geen 5 minuten. Maar als er maar iets is wat je met je handen moet doen, dan heeft hij hulp nodig. Dat vind ik heel zwaar. Dat vind ik het zwaarst van alles. Niet dat ik hem moet helpen met naar het toilet gaan. Niet dat ik hem help met zijn handen te wassen. Niet dat ik hem in bed help. Maar het moment dat je eigenlijk 24/7 paraat moet staan.
Ik ben niet bang voor mijn eigen fysieke ongemakken. Ik ben bang dat zij omvalt. Daar ben ik bang voor. Ik ben bang dat andere mensen pijn hebben en Christa in het bijzonder. Ik zeg, maar je moet niet altijd voor mij willen zorgen. Je moet vooral goed voor jezelf zorgen. Als je niet voor jezelf zorgt. Als jij omvalt, dan ben ik weg. Dan kan ik niks meer. Dus jij moet niet omvallen. Dus we moeten er alles aan doen dat jij niet omvalt. Dus ik heb met ideeën, ik kan mensen vragen, joh, wil jij, Christen wil vanavond naar een verjaardag toe. Wil jij vanavond bij mij komen zitten? Een bakje koffie inschenken. Als ik naar het toilet moet, moet ik geholpen worden. Dus in dat soort dingen altijd Christen probeert te ontzien. Dus daar ben ik wel heel erg mee bezig. En dat is het enige fysieke wat ik kan.
Maar wat gebeurt er als je instort?
Nou, dan weet ik zeker wel dat er hier een leger aan mensen om ons heen geformeerd wordt die het over gaan nemen. Maar je wil niet instorten, want je wil er zelf bij zijn. Inmiddels ga ik ook langzaam wennen aan het feit dat ook mij dingen uit handen genomen worden. Om er voor Chris ook te kunnen zijn.
Maar het moet voor jou ook een soort mindswitch zijn om je zo afhankelijk te kunnen zijn, toch?
Ja. Ja, op de een of andere manier. Het woord acceptatie natuurlijk, wat ik zei de dag voor de diagnose, ik heb het nu geaccepteerd. Of ik nou mezelf een schop moet geven, dat denk ik niet. Nee, dat is niet zo. Ik heb geaccepteerd dat ik het heb.
Hoe kan je dat accepteren?
Dat weet ik niet. Krijg je dat mee van thuis, zit dat in je genen? En ik eigenlijk, als ik dan terugdenk, ik heb het ook altijd wel gehad. Ik heb heel veel jaren met heel veel goede vrienden op vakantie gegaan. Naar meer reizen eigenlijk, Zuid-Amerika, Azië, backpacken door India, weet ik het allemaal, rare dingen. En eigenlijk vond ik het altijd mooi als dingen misgingen. Als het niet liep zoals het moest lopen, dan zag ik daar altijd wel weer de lol van in en de kansen van in.
Nou, wat ik zelf een van de moeilijkste dingen vind op dit moment is, Chris kan mij niet meer beetpakken. Maar af en toe dan wil je elkaar toch huggen. Dus ik kan wel tegen Chris aan liggen. Maar als Chris behoefte heeft om mij te voelen, hij kan niet tegen mij aankruipen. Toevallig zei hij vandaag, ik was hem aan het verzorgen vanmorgen, aan het wassen en aan het scheren. En toen pakte hij me met mijn benen beet. Echt heel, heel strak. Want nou ja, op een gegeven moment stond ik dus helemaal tegen die rolstoel aangeklemd. Hij zegt, kijk, zo kan ik je nog wel vasthouden. En dat was eigenlijk gewoon een hartstikke fijn moment. Dat je toch even die, die nabijheid hebt van elkaar. Ja, en met de benen, ja, het is wel anders, maar het was toch heel intiem en heel fijn.
Je luistert naar het verhaal van Chris en Christa. Wil je reageren of met mij in contact komen? Mail dan naar vantweekanten@volkskrant.nl. Van Twee Kanten is een podcast van de Volkskrant. Als je ons wilt steunen, dan kun je dat het beste doen door een abonnement op de Volkskrant te nemen. En dat kan al voor 50 cent per week via volkskrant.nl/lees. Mijn naam is Corine Kolen. Ik maak deze podcast samen met Simone Eleveld, tevens eindredacteur. De montage is gedaan door Lisette Spiegeler en de research was van David Slinks. Coördinatie is van Corinne van Duin en begin- en eindmuziek is gemaakt door Lula 13. Dank je voor het luisteren.